Hoe zorgen we er nou voor dat woningen in Nederland duurzamer worden zonder dat de gemeenschap voor torenhoge kosten komt te staan? In 2020 wordt in Nijstad Oost de allereerste waterstofwoonwijk van Nederland gerealiseerd. Mijn naam is Mille-Marie Bleeksma en in deze podcast ga ik in gesprek met projectleider van Nijstad Oost, Kees Boer. Jullie plan voor warmtevoorziening door groene waterstof krijgt in 2020 al zijn eerste praktijkstappen. Hoe gaat dat eruit zien?
Het project bestaat uit een aantal fases. We zijn nu bezig met 22 partijen om een blauwdruk te maken voor een waterstofwijk. In combinatie met het opleveren van een waterstof-cv. En we beginnen in een demonstratieproject, dat is Nijstad Oost, met 100 woningen. Daar maken we eigenlijk een systeem, een aardgassysteem zoals we die kennen in een bestaande wijk. Maar in plaats van aardgas gebruiken we het voor waterstof. Dus het is een standaard aardgasleiding waar waterstof doorheen komt. En in de woning komt gewoon een cv, maar die is aangepast voor waterstof. Het doel is uiteindelijk om in een laboratoriumsituatie, in een nieuwe wijk, het te laten zien dat het technisch kan, dat het maatschappelijk is geaccepteerd en dat je een veilige en comfortabele woning krijgt. Maar het achterliggende doel is dat we willen opschalen naar de bestaande woningvoorraad, omdat daar de belangrijkste opgave ligt. Om daar het bestaande aardgasleidingnetwerk te gebruiken en de cv's daar te vervangen door een waterstof-cv. En dat, daarom doen we die eerste stap.
Als je kijkt, warmtepompen worden genoemd, natuurlijk de stadsverwarming en zo. Maar waterstof is nog niet altijd een evenveel gebruikte manier van goed verwarmen.
Dat klopt. Kijk, er zit natuurlijk een context aan vast. Dit demonstratieproject is voortgekomen uit een open innovatieplatform. Dat heet Hydrogreen. En dat zijn ondernemers, overheden, kennisinstellingen uit het noorden. Die geloven dat de waterstof-economie in plaats kan komen van de aardgas-economie in het noorden. Met name omdat er heel veel duurzame opwek gaat komen van wind van de Noordzee. Dat zal groeien van Noorwegen en Zweden en Denemarken. En duurzame elektriciteit, die heb je niet altijd nodig. Als het hard waait en in de zomer en de zon schijnt, dan heb je een piek die je niet kwijt kan en die kun je omzetten in waterstofgas. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest. En vervolgens kun je dat gaan opslaan, grootschalig. En dat is nu de enige mogelijkheid om duurzame energie grootschalig op te slaan. En dan is het ook mooi dat je het kwijt kan. Straks in de industrie, maar ook in de gebouwen.
Ja, want minimaal 1 miljoen bestaande Nederlandse woningen voorzien van een waterstof-cv-ketel. Dat is eigenlijk het doel.
Ja, er zijn heel veel discussies over. Maar wij geloven erin dat je door het bestaande aardgasnetwerk te gebruiken en een min of meer doorontwikkelde of uitontwikkelde cv te gebruiken, dat je tegen heel lage maatschappelijke kosten een bepaalde categorie woningen kan verduurzamen. En dat zijn vaak woningen, bijvoorbeeld monumenten, die afhankelijk zijn van een hoge temperatuur. Maar ook woningen die tussen tafellaken en servet invallen qua isolatie. Die woningen kosten enorm veel geld om te isoleren, maar het levert relatief weinig op. En voor die categorie geloven wij dat dit een uitkomst zou zijn. Het is dus geen oplossing voor alles. Niet voor alle woningen, maar voor een bepaald deel.
Maar als we kijken naar groen gas, eigenlijk is er misschien wel niet één oplossing voor het aardgas. Moeten we met verschillende nieuwe ideeën gaan werken?
Ja, ik ben daar echt van overtuigd dat het gaat niet om één oplossing voor alles. Maar dat we eigenlijk alles moeten aangrijpen om die energietransitie voor elkaar te krijgen. En voor het belang is wel om daar integraal naar te kijken. Wat heb je waar nodig? Wat past waar het beste? Persoonlijk vind ik dat de discussie vaak ontaardt in van dit kan niet, dit mag niet. Maar uiteindelijk moeten we, nou dat vond ik ook wel interessant van vandaag, gewoon dingen uitproberen en vanuit daaruit uitontwikkelen. En ik denk dat waterstof stevige positie gaat krijgen in de algemene energietransitie. En dat er ook spin-off zal zijn voor de gebouwen.
En hoe staat het met het draagvlak in Hoogeveen? Hoe kijken inwoners ernaar?
Ja, dat is een hele interessante vraag. We hebben een inloopavond gehad voor bewoners van de naastgelegen wijken, erflanden, waar dan uiteindelijk naar opgeschaald zou moeten worden. De bestaande, zeg maar, Phoenixwijk die daar ligt. Belangstellenden voor de nieuwe wijk die zijn uitgenodigd. En dat is druk bezocht. En het grappige is, vond ik zelf, dat er een hele positieve, kritische sfeer was. Dat mensen positief tegenover staan. Maar dat de universele vragen naar voren komen. Wat kost het mij? Kan ik mijn sierhaard nog wel blijven houden? En dat soort dingen. Maar goed, naarmate het concreter zou worden, dan zal het wel wat pregnanter worden, vermoed ik. Maar dat is iets wat je bij elke warmteplan zal gaan tegenkomen. Maar er is wel een soort van vibe dat mensen denken van ja, we moeten wel wat gaan doen. We hebben een hele positieve grondhouding.
Hoe zorgen we er nou in Nederland voor dat we duurzaam worden zonder dat de gemeenschap voor torenhoge kosten komt te staan?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat gaat volgens mij over regie. En dat je iets robuust zou moeten doen om de verduurzamingen te belonen en fossiel gebruik duurder te maken. En het is heel makkelijk te praten over het geld van iemand anders. Want je kunt natuurlijk altijd verduurzamen. En daarom vind ik ook deze optie, dus benutten van het bestaande aardgasnetwerk in combinatie met een betaalbare cv-ketel, is voor sommige mensen een hele betaalbare optie om wel bij te dragen aan de verduurzaming. Dus ik denk dat vanuit de overheid zal toch een robuuste socialisering van alle duurzame energie moeten komen.
Is er veel oneerlijkheidsgevoel?
Ja, ik weet niet. Ik zeg altijd, vergelijken leidt tot verlies van optimisme en teleurstelling. Dus ik ben niet zo van het vergelijken. Ja, ik denk dat je het meer moet zien dat iemand moet ergens beginnen. En je zult wel je zult wel iets moeten doen waardoor niet willekeurig mensen heel veel moeten uitgeven en andere mensen niet. Maar goed, het leven is vrij oneerlijk natuurlijk. Er zijn mensen met heel veel geld en mensen met weinig geld. En daar zul je natuurlijk ook in die transitie rekening mee moeten houden.
Transformatie van een aardgaswijk naar een waterstofwijk is al een hele grote uitdaging. Als er een grote tegenslag is van, al is het inwoners zelf, moeten er aanvullende regelgevingen komen van het Rijk? Vanaf welk punt wordt dat echt belangrijk?
Nou ja, kijk, je zit eigenlijk wel in een soort van maatschappelijk dilemma, omdat je weet dat collectieve systemen vaak maatschappelijk veel haalbaarder zijn in termen van kosten en betrouwbaarder enzovoort. Terwijl je eigenlijk ik noem dat altijd een beetje door gebrek aan regie en doordat er heel veel verantwoordelijkheid bij de individuele huishoudens wordt gelegd om je huis te verduurzamen, raak je een beetje af van de potentie van die collectieve oplossingen. Dat is eigenlijk jammer, omdat het gaat eigenlijk ten koste van maatschappelijk kapitaal, zou je kunnen zeggen. En ik denk wel dat het in eerste instantie echt zou moeten gebeuren vanuit de prijsstelling om daar draagvlak te krijgen. Maar als dat niet lukt, dan is de achtervang om bijvoorbeeld naar die afsluitplicht te gaan. Hè. Die wet die ligt al een tijdje op de plank. Maar ja, je zou het natuurlijk het liefst op basis van vrijwilligheid willen doen en op basis van dat het voordelig is voor de mensen om mee te werken. Ja. Maar dat is een hele lastige. Want als je overgaat op waterstof in een wijk, dan wil je toch echt wel bloksgewijs afschakelen van het aardgas. En niet de aardgas nog voor één woning handhaven, want dat is niet haalbaar. Ja. Dus je zult er wel wat mee moeten. Dus je moet het aantrekkelijk maken.
In Hoogeveen lijkt het jullie aardig te lukken.
Nou, dat weten we nog niet. Wat ons gaat lukken is die nieuwbouwwijk. Want dan is de voorwaarde, als je daar gaat wonen, dan zit je aan dan krijg je daar een waterstof-cv bij. En dat moet zorgen voor maatschappelijk draagvlak. En dat moet ook de basis leggen om te kunnen opschalen naar de naastgelegen buurt met bestaande woningen. En dan gaan we proberen.
Jullie werken samen met 22 representatieve afgevaardigden vanuit de overheid, hoger onderwijs, bedrijfsleven. En het is dus eigenlijk heel mooi dat jullie... In tot hoeverre is het belang van het collectief bij jullie een hele belangrijke stap geweest? En wat kunnen anderen daar misschien nog van leren?
Ja, ik denk dat een van de grotere successen is de coalitie met heel veel verschillende partijen. Dat variaat van direct belanghebbenden, bijvoorbeeld mensen die de netwerkbeheerder, de lokale netwerkbeheerder, of in ieder geval de duurzaamheidsvehikel daarvan, Entra. Maar ook de Hans Hogeschool, ingenieursbureaus, Stork, de NAM, GasUnie. De coalitie is interessant omdat je iedereen heeft zijn eigen specialisme, eigen leefwereld. En juist door bij elkaar te komen voor deze casus, krijg je het scherper. En kun je elkaar ook verder helpen. En ik denk dat het een hele belangrijke leermoment voor mij ook is. Dat het ontzettend belangrijk is om ook de leefwereld van de ander te kennen. En juist vanuit daaruit zo'n project op te bouwen. Want een jurist kan heel vaak een blok aan het been zijn. Maar je hebt hem wel nodig om de scherpte te krijgen om te weten wat moet je nu doen. De Hanze Hogeschool is bijvoorbeeld heel belangrijk om die kennis ook te verspreiden. En om te zorgen dat er weer volgende projecten komen. Dat er jonge mensen kennis mee maken. Het zijn allemaal belangrijke dingen.
Helder.